Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor, de menigte schreeuwt en roept, kruisig hem. Zo gaf God zijn zoon. Zie, het lam aan het kruis daar op Golgotha. Als de koning der Joden wordt hij veracht. En zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept. Het is volbracht. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer. Dat u het kruis voor ons droeg. U bewijst uw genade aan ons telkens weer. Uw genade is ons genoeg. In het rijk van de dood is hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft hij dat gedaan. Maar de steen van het graf is nu weggehaald. Jezus leeft. Hij is opgestaan. En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid, met ontzag en respect kniel ik voor u neer. U bent koning en God tot in eeuwigheid. U bent Jezus, de hoogste Heer. Ja, ik dank u voor die genade, o Heer, dat u het kruis voor ons droeg. U bewijst uw genade aan ons telkens weer. Uw genade is ons genoeg. Ik heet jullie van harte welkom bij dit bezinningsuur op het heiligavondmaal. En ik heb gevraagd aan Marco of hij het lied dat ik zojuist citeerde wil spelen, zodat een ieder zijn gedachten daarbij kan hebben. Zie wie Jezus is. Laten we bidden. Dierbare Heer Jezus, vanuit de drukte van ons bestaan, midden in de week, klimmen we op tot U in gebed. Glorie en lof aan U, Heer Jezus, voor wie U bent en blijft, voor wat U deed en doet. Voordat wij in U geloven mogen en van U eten mogen, totdat U komt. Wij lezen, o Heilige Vader, in Uw woord dat Abraham de dag van Jezus' geboorte al had gezien. En we lezen daarbij dat hij daar intens blij van werd. Hoeveel te meer wij dan? Vaak door de tranen heen, in een leven van strijd. Hoeveel te meer wij die er niet bij waren daar in Bethlehem, maar wel weten dat hij, uw zoon, onze Heere, kwam in een kribbe, hing aan een kruis en als overwinnaar naar huis is gegaan. We zien er naar uit, Heere Jezus, om aanstaande zondag, morgen en middag niet alleen van U te horen, maar er ook van te eten. En dat we daar naar uitzien, heeft alles te maken met dat we tegen zoveel opzien. Want wie zijn wij immers? Wij in onszelf. Zonder genade aan onszelf overgeleverd. En daar komt echt niet goeds van. Daarom danken we U, Heere, dat U uw genade steeds weer bewijst. En dat we, ook als we geconfronteerd worden met wie we zelf zijn, altijd weer de opdracht van U meekrijgen: doe het, dat eten en drinken, tot mijn gedachtenis. Geef ons daar vanavond een voorsmaak van. Dat het ons gaande maakt om de dag van morgen en overmorgen tot de zondag klaar te zijn, uit te zien naar dat moment dat U er bent. Wel heel in het bijzonder op de opstandingsdag, waar we uw dood gedenken. We danken U, Heere, dat U met uw dood volkomen hebt betaald. Dat U met uw bloed alles hebt volbracht. En dat U, Vader, hebt gezegd: het is helemaal af, het is helemaal goed. Zodat wij weten, als we met Jezus tevreden zijn, is er vrede. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn, wat we meedragen. We bidden U, Heere, geef dat we levenslang en stervensdiep elke keer weer beseffen: uw genade is genoeg. Dat geeft vrijmoedigheid. Dat maakt ons ook gaande vanavond om met ontzag en respect voor U te knielen, van U te horen. Openbaar Uzelf dan naar Uw eigen belofte in het midden van Uw gemeente. En geef antwoorden op vragen. Roep vragen op als het geen vraag voor ons is die er wel moet zijn. En leg Uw hand op ons, zodat we weten: de hemel is verbonden met de aarde. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, met het gebed om de Geest, in het spreken en luisteren. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 111 en daarvan vers 3. En we doen dat ritmisch. Psalm 111, vers 3. Hij maakte, Hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En wat daar verder volgt, 111, vers 3. We openen vanavond de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, het 11e hoofdstuk. En we lezen met elkaar vanaf vers 20 tot en met 34. En wellicht ten overvloede, maar het is belangrijk om te weten bij het lezen van dit appel wat Paulus doet. Als het gaat over een zuivere viering van het heilige avondmaal, dat de achtergrond is dat de kloof tussen rijk en arm in de gemeente pijnlijk zichtbaar wordt. Juist als er samengekomen wordt bij de tafel van de Heere, de rijke lui zo gezegd, waren doorgaans al begonnen aan de maaltijd, namen het er goed van. En als de armen in de gemeente later aanschoven, omdat ze soms eerst nog moesten werken op de zondag, jawel, dat gebeurde toen, was er soms niets meer over om aan hen mee te delen. En bleek dat degenen die al vroeg begonnen waren, dronken waren. Dat is de achtergrond als hij het heeft over onwaardig eten of jezelf een oordeel drinken. Dat gaat dus niet over een diep besef van je zondige natuur waar je verdriet over hebt, maar over een zondig leven waarmee je zonder berouw denkt deel te kunnen nemen aan het heilige avondmaal, terwijl je je broeder of zuster verstoot. We beginnen te lezen bij vers 20. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de een honger terwijl de andere dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En hier citeert Paulus het evangelie. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, en dat is dan weer een woord van Paulus zelf, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat betekent dus niet, wellicht ook weer ten overvloede, hè, dat betekent dat als je één keer onterecht aan het avondmaal hebt gezeten, dat je dan je eeuwige verdoemenis hebt veroorzaakt. Dit is een tijdelijk oordeel wat een gelovige over zich heen kan halen als het niet zuiver ligt in de omgang met elkaar. En dat blijkt ook wel als hij zegt, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. En dan in vers 30, daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en vele zijn ontslapen. Een verband tussen een onzuivere viering van het heilige avondmaal en het oordeel van God over de gemeente. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dat is altijd de tucht in het oordeel van God, hè, om te voorkomen dat we met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover de lezing van dit gedeelte. Het gaat me bij dit meditatieve moment vanavond op een bezinningsuur rondom het heilige avondmaal Even niet om die zaken die ik zojuist heb genoemd, hoewel ze wel van belang zijn als we die dingen lezen. Maar ik licht er twee dingen uit. Twee meditatieve momenten vanavond. En allereerst staan we stil bij dat zinnetje van Jezus wat twee keer klinkt in vers 25 en 24 en 25. Doe dat tot mijn gedachtenis. Paulus citeert Jezus. Toen Jezus daar in Jeruzalem bij de opperzaal het brood nam en de drinkbeker ronddeelde, klonk het tot twee keer toe. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het is goed om daar even bij stil te staan, om meerdere redenen. Allereerst blijkt dat hier Jezus voluit stond in de traditie van waarin hij werd grootgebracht. De Joodse overlevering. En dat is niet zomaar even een klein detail, maar er is een rode draad door Oude en Nieuwe Testament heen. Jezus bevestigt bij het avondmaal dat hij één, het Lam van God is, volkomen zonder gebrek. Dat zijn vlees en bloed het ultieme, ontzagwekkende bewijs leveren dat wie in de kracht daarvan gelooft, zeker is van vrede met God, vergeving van zonde. En het tweede, dat als je dat gelooft en weer eigen maakt, zo zeker als je het proeft en ziet, je ook weet, dit is niet alleen maar een maaltijd die terugverwijst, waarbij wij in gedachtenis houden dat het te maken heeft met het Pascha of de Tseder maaltijd, waarin sprake is van vergeving van zonde door het bloed van een lam, maar dat het ook een maaltijd is die het volk in beweging brengt, los trok uit de slavernij en bracht naar het beloofde land. Theologisch gezegd zouden wij vandaag zeggen, in het heilige avondmaal leert Jezus ons dat het niet alleen maar over de rechtvaardiging van het geloof gaat, of door het geloof moet ik zeggen, maar ook de heiliging van het leven. Niet alleen inkeren in bezinning, dank u, Heere Jezus, dat uw genade voor mij genoeg is, maar ook opstaan en doorgaan. Kracht putten uit die heerlijke zekerheid dat de weg gebaand is. Dat woordje gedachtenis is meer dan even terugdenken. Dat is in herinnering roepen, blijvend in herinnering roepen, de grote daden van God. Je leest het in de psalmen, je hoort het bij de profeten. Gedenk aan de wonderen die God heeft gedaan. Hij kliefde een weg door de Rode Zee. Hij kwam met een vuur en een wolkkolom. En als het nodig was, regende het brood uit de hemel en kwakkels. Hij is de God die in een vurige oven het leven van zijn profeet spaarde. En die tegelijkertijd het leven van zijn zoon niet spaarde. Ik stel me dat zo voor hoe daarin die betrekkelijk kleine zaal, die Kataluma in Jeruzalem, even de hemel de aarde heeft geraakt. Daar waar Oude en Nieuwe Testament in dat brandpunt samenkomen. Alles heeft heen gewezen, alles is toegestuwd naar dat moment waarop Jezus het nieuwe verbond in zijn bloed ter sprake brengt. En dan klinkt het bij dat twaalftal zoals het eeuwen daarna is blijven klinken, tot en met in de Laankerk toe. Waarvoor deze maaltijd? Als je het brood gebroken ziet worden en tot je neemt. Als je de wijn vergoten ziet worden en je neemt het tot je. Houd dan in herinnering dat ik het ben. Doe dat tot mijn gedachtenis. Wat is dat een heerlijke werkelijkheid. Als je jezelf hebt beproefd. En je komt zondagmorgen naar de tafel Wat zegt Jezus dan? Denk aan mij. Zie, bedenk hoe ik daar liep in Jeruzalem. Hoe ik daar hing aan een kruis. Hoe ik het graf achter me heb gelaten en de weg naar het Vaderhuis heb geopend. Er is plaats. Daar en hier. Je hoeft niets te betalen. Jouw prestaties zijn geen verdiensten. Alles wat je doet voor mij is genade. En het is mijn hartelijke begeerte om dat met je te delen. Daarom is de juiste viering van het heilig avondmaal altijd christocentrisch. Niet antropocentrisch. Als het gaat over mij en wat ik heb beleefd en hoeveel ik heb en hoeveel ik niet heb. Dan kan het soms wel net en soms net niet. Maar dan is daar Christus die rondkijkt. Naar een Petrus, een Andreas, een Jacobus, een Thomas. En deelt. Denk aan mij. Hoe de Vader mij gaf. Hoe ik mijzelf verbrak. En hoe de geest van Jezus je ook in die waarheid leidt. Ik voor jou. Dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat geeft zo'n rust. Hoe doe je dat praktisch? In een week van voorbereiding, maar ook aan de tafel zelf. Ik wil geen protocol opleggen. Maar wel even heel kort met u wat dingen aanstippen. Om je wellicht te helpen, elkaar te helpen, hoe je dat zou kunnen doen. Het is u misschien opgevallen dat ik in de preek nog wel eens moeite heb om kort van stof te zijn en dat ik tijdens de viering van het heilige avondmaal zelf niet preek. Hooguit een enkele toevoeging, daar laat ik het woord spreken. Daar is ook aan u, aan jou, alle ruimte om zelf te bedenken wie hij voor je is, om dat woord dat gelezen wordt, die psalm die we met elkaar zingen aan die tafel waar je zit, om dat tot je in te laten keren en daar iets mee te doen. Ik weet, zo heb ik dat zelf ook een aantal keren gedaan, dat er mensen zijn die dat gewoon keurig bijhouden, die iedere avondmaalsviering, gecombineerd met de week van voorbereiding, mediteren, bezig zijn, lezen, liederen daarbij zoeken over de kruiswoorden die Jezus gesproken heeft. De woorden aan het kruis. Daar zou je, als je dat nog nooit hebt gedaan, nog mee kunnen beginnen. In een week van voorbereiding nadenken over bijvoorbeeld, wat betekent het nu? Dat hij heeft gezegd, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Of, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of, het is volbracht. Zomaar even, ook aan de tafel zelf, stilstaan bij een woord van Jezus. Dat kunnen de kruiswoorden zijn. Dat kunnen ook, en daarmee hoop ik u ook te inspireren, steeds weer bij een week van voorbereiding, kunnen woorden, andere woorden van Jezus zijn die hij gesproken heeft. Woorden die misschien vaker in je leven hebben geklonken, waar steeds weer op teruggekomen wordt. Anderen die visueel ingesteld zijn, die proberen in gedachten daar te staan op Golgotha. Of denken terug aan de gesprekken die Jezus heeft gevoerd met zijn discipelen, voordat hij van ze wegging naar de hemel. Zaken die gaan over het koninkrijk van God. Doe dat tot mijn gedachtenis. Er is zoveel wat je te binnen kan komen als je aan Jezus denkt. Ja, dat het je kan overweldigen en dan is het soms heel algemeen, hè? Dan, en dat is ook goed hoor, als in die zee van liefde en lijden je gedachten verzinken. Maar soms helpt het om wat structuur aan te brengen. Vandaar dat ik daar even vanavond de vinger bij leg, ook een hele praktische zin. Doe dat tot mijn gedachtenis. Soms helpt het als je spontaan de eerste reactie toelaat als iemand aan je vraagt, wie is Jezus nu voor jou? Wat komt er dan als eerste bij je boven? Nou, als dat een Bijbels beeld is, een Bijbels antwoord, denk daar eens aan. De komende dagen, zondagmorgen of zondagmiddag. En verbind dat nu eens, bijvoorbeeld dat hij barmhartig is, dat hij met ontferming over je bewogen is, dat hij tegen je kan zeggen, terwijl je worstelt met een doorn in je vlees, mijn genade is je genoeg. Of je hart moet niet ontroerd zijn. Je gelooft toch in God, geloof dan ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders had ik het je echt gezegd. Of wat te denken van dat woord van Jezus toen hij ging. Ik ben met je, al de dagen. Om dat laatste nou eens even toe te passen. Ik ben met je, al de dagen. 12 februari 2023. De zoveelste keer is er een tafeltje klaargezet. De zoveelste keer heeft de oproep geklonken. En je bent gekomen. Ook die dag is hij met je. En weet je, juist voor de dagen dat je twijfelt of die bij je is, krijg je een slokje wijn en een stukje brood aangereikt, zodat je weet, ik heb er met mijn leven voor betaald. En nu je mij niet meer ziet, ik heb er met mijn geest, weet je nog, Pelijnenskattegezanten, met mijn zegel erop gezet. Het is voor jou. En het is goed. Laten we van hem gaan zingen met een bekend lied. Jezus, leven van mijn leven. En we zingen uit dat 119e lied, 3 coupletten. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. En wat daar verder volgt. tweede moment van bezinning cirkelt rondom de woorden: verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. En zoals in vers 26 door Paulus is geschreven: want zo dikwijls, zo vaak, als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Ik heb al in een bijzin afgelopen zondag gezegd dat je dit op twee manieren kunt vertalen. Als een imperatief, een bevel. Als je het brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondig dan de dood van de Heere. Ik denk dat het sterker is op basis van het Grieks om het zo te vertalen: als je het brood eet en de drinkbeker drinkt, dan verkondig je op dat moment de dood van de Heere. En dat is een hele bekende zin, maar ook weer goed om even pas op de plaats te maken. Even na te denken over de waarde van die woorden. We zijn zo gewend aan de dood van de Heere, dat het wonder daarin misschien, ja, wat vervlakt kan zijn. Ja, Jezus is gestorven. Hij moest sterven. De Zoon van God ging dood. Maar we hebben net gezongen, hè? Is dat niet juist de basis van het lied en van de dank? Duizendmaal, o Heere, dank dat u trouw was tot in de dood. De dood die hij niet verdiende. De dood die wij als het gevolg van de zonde over ons heen hebben gehaald. Hij ging erin onder. Hij heeft zijn macht als God niet uitgebuit. Niet gebruikt om op het laatste nippertje, voor de laatste adem, zijn macht in te zetten, zodat de dood hem niet zou hebben. Maar hij is er in onder gegaan. Dat prediken we, dat verkondigen we elkaar. Inderdaad. Metterdaad. Soms dan kijk ik wat meewarig naar mijn vrouw en kinderen en de vele andere jonge gezinnen in de gemeente. En dan denk ik, het is wel een hele zit. Vooral voor dat jonge spul dat nog niet aan kan gaan. Ze zitten maar wat te kijken. Maar mogen we dat ook de jongere generaties en ook de oudere generatie die niet de vrijmoedigheid heeft om deel te nemen en alles wat daartussen zit, niet juist ook laten zien dat het een preek zonder woorden is? Uitnodigend, ontmaskerend, bemoedigend. Iedere keer als er iemand opstaat en deelneemt, iedere keer als die schaal rondgaat met bekertjes en met brood. Zonder woorden zien we de boodschap van wat het betekent dat Jezus stierf. Dat is best wel opvallend, hè? Paulus in hoofdstuk 15 van deze brief, 4 hoofdstukken later, zegt: het is niet genoeg dat Jezus is gestorven. Hij zegt: het heeft geen enkele zin om te geloven als we niet geloven dat hij is opgestaan. Het machtige hoofdstuk van de opstanding van Jezus. En toch brengt het avondmaal ons allereerst bij het sterven van hem. En daar kan niemand eromheen, moet je ook niet willen. Dat ons ook ontdekt aan hoe afschuwelijk onze zonden zijn. Dat zijn geen foutjes. En zeker na ontvangen genade krijg je daar steeds meer verdriet van, toch? Dat je het weer hebt gedaan, weer bent gevallen. Nee, geen vroom lesje wat je opzegt. En ook geen goede sier mee willen maken van, zie mij eens zondaar zijn. Maar met schaamte. Ook gewoon de bitterheid in het brood en de wijn proeven. Zo diep moest hij gaan. Hij stierf ervoor. Niet op een bed met een kussen, met een beetje kant en een gouden franje, maar aan een ruw houten kruis hangend aan de spijkers, bespuugd en bespot. Zo'n ernst maakt God van het redden van zondaren, dat hij die hele zonde overwint aan het kruis. En zo'n liefde is er dan toch ook in je hart. Als je denkt aan hoe hij de laatste adem heeft uitgeblazen. Zijn geest in de handen van de Vader heeft gelegd. De hel had het nakijken. De duivel is vanaf dat moment alleen maar begonnen met knarsetanden. Hij roert zijn staat, maar hij heeft overwonnen. Hij is die dood ingegaan. Niet als een twijfelgeval zal hij het halen. Hij is er doorgegaan, heeft de weg gebaand, heeft de deur geopend, zodat ook ik. Is dat ook niet een bemoediging? Dat raakte me de afgelopen dagen, waarin ik een aantal keren onverwacht bericht kreeg van mensen die ik goed kende, die plotseling zijn gestorven. En dan word je er meer misschien nog wel dan anders bij bepaald, ja, wanneer breekt dat moment voor mij aan? En ik had nog nooit gedacht aan de verbinding tussen de gedachte aan je sterven en het sterven van Jezus aan het avondmaal. Wat een vreugde als je van hem proeft en smaakt. En weet dat hij voor je gestorven is. En je misschien ook wel eens, hoewel je het allemaal in het geloof wel weet te verwoorden, hè? Dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood, dat de angel eruit is en de prikkel. Maar toch, dat je bemoedigd en versterkt wordt. Jezus stierf ook mijn dood. En zijn leven is ook mijn leven, eeuwig leven. Zo'n hartelijke liefde heeft hij gehad dat, ook als ik er een keer bij neerval of ga sterven, mijn geliefde mogen weten. Hij is gevoed. Hij is van Jezus. Zoals Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat zien we gebeuren. Wat mooi als onze kinderen dat ook horen thuis. Wat zit pa, wat zit ma daar nu te doen? En dat bevriende jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan en jou als jongere daar zien zitten, een preek zien zonder woorden. Daar is er weer één die naar Jezus gaat, het van hem moet hebben, het eeuwige leven heeft ontvangen, zonder dat hij ervoor hoefde te betalen. Wat er dan ook gebeurt in je leven, daar even aan tafel, op dat kleine stukje, op het podium, de hemel op aarde. Ik heb genoeg. Hij was trouw tot in de dood. 1000 maal dank. Laten we daarvan gaan zingen met elkaar. Van die liefde tot hem, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Een liefde tot het uiterste. Een liefde tot het einde, zegt Johannes. Vanuit Psalm 116, we zingen dat isoritmisch. Psalm 116 vers 1, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Het 5e vers, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En ook het 7e, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Nou, denk nog eens terug aan die woorden, hè, als de bekertjes rondgaan en het brood. En je kijkt elkaar aan. Wij verkondigen nu de dood van de Here. En daarom mogen we wandelen in het vrolijk levenslicht. Onze voeten geschraagd. Ons heil verworven. Ik ga tot slot nog iets voorlezen. Van dominee Wouter Pieters. Ik kwam dat tegen in een voor sommigen bekend blaadje. En dat trof mij. Dat geeft een nieuwe zicht ook op hoe we de wet van God, de 10 leefregels, ook in een week van voorbereiding mogen zien. Niet alleen maar als ons daar voor ons gevoel de pas mee wordt afgesneden, want ik heb aan dat gebod niet kunnen voldoen en dat gebod niet kunnen voldoen, maar hij laat er een heel ander licht opvallen, geïnspireerd als klein jongetje door een Duitse dominee. Ik lees de column voor als moment van bezinning. Het heet Ik hoef niet. Op nieuwjaarsmorgen 1972 zat ik als jongen van 14 jaar in Heiligenhaus, Duitsland, in de kerk. Ik was de dag na tweede kerstdag op de trein naar Oberhausen gestapt en daar zocht ik de bus naar Heiligenhaus om vandaar naar de jongste zus van mijn opoe te wandelen, naar tante Anna in Homberg. Op oudejaarsavond waren we in Homberg naar de kerk geweest. Op deze nieuwjaarsmorgen gingen we naar Heiligenhaus. En daar hoorde ik een bijzondere toepassing van de 10 geboden die mij altijd is bijgebleven. Wat de predikant allemaal heeft gezegd en wat de tekst van de preek was, dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel dat hij zei, wanneer God zegt, du sollst nicht, u zult niet, dan bedoelt God ook, du brauchst nicht, u hoeft niet. Laten we zo elk gebod eens lezen. En dan geeft hij zijn interpretatie daarvan. Ik hoef geen andere goden te hebben. Ik hoef geen andere goden te hebben. Want God zegt, u hebt genoeg aan mij. Ik ben de Almachtige. Wees getrouw. Genesis 17, vers 1. Ik hoef geen beeld van God te maken. Het geloof is uit het gehoor, Romeinen 10 vers 17. Ik hoef de naam van God er niet bij te halen om indruk te maken. Zijn naam is voor mij een sterke toren om heen te vluchten en veilig te zijn. Spreuken 18 vers 10. Ik hoef op de rustdag niet te werken. In de strijd om het bestaan mag u, zegt God, plezier hebben in mijn dienst. Een zevende van uw tijd ongebruikt laten, want ik zal voor u zorgen. Het 5e gebod. Ik hoef niet zonder de liefdevolle begeleiding van mijn Godvrezende ouders het leven in. Zij leven me voor wat leven is. Wandelen met God, zoals Henoch. Ik hoef mijn naaste niet aan de kant te duwen. Want wat een vreugde is het om in plaats van egoïsme te cultiveren, onbaatzuchtig in de gemeenschap der heiligen te leven. Het 7e gebod. Ik hoef geen andere levensgezel of levensgezelin te hebben dan die God mij geeft en met wie ik een hoogliedachtig huwelijk mag hebben. Ik hoef ook niet te stelen, want ik ben met Paulus rijker dan Bill Gates. Filippenzen 4 vers 12. Ik weet overvloed te hebben en honger te lijden. Overvloed te hebben en gebrek te lijden. Het 9e gebod. Ik hoef niet te liegen. Maar zing van harte lust. Psalm 34. Hebt u in het leven lust? In dagen waarin u het goed inziet. Waarin u vrij bent van verdriet. Waar niets uw heil ontrust. Houd dan uw tong in toon dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen komt. Het tiende, ik hoef niet meer te begeren dan wat God mij schenkt. Ik ben met Hebreeën 13 vers 5 vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Houd ook dat in gedachtenis, de geboden van God voor hen die aan tafel vergeving hebben geproefd, zijn een heilzame draad naar het beloofde land. Wat een bevrijding, zo eindigt hij, om Gods geboden zo te lezen. Wat blijken deze geboden dan heilzaam te zijn? En wat een tevredenheid straalt ons dan toe uit die 10 woorden. Tot zover, dominee Wouter Pieters. We gaan met elkaar afsluiten en dat doe ik met het bidden van het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens u nog een goede avond. Een gezegende resterende voorbereidingsweek en besef wat u hebt meegekregen. Doe dat tot zijn gedachtenis en verkondig zo de dood van onze Here. Marco zal ter uitleiding spelen het lied Blijf bij mij, Heer.